boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Hey Didde, sta je hier lang te wachten? Kom, laten we naar binnen gaan in het Huis van Verhalen. En wacht even, ik zal even de deur voor je openhouden.
Dankjewel.
Ja, ja, een beetje geland, die heb ik wel, ja.
Trouwens,
loop maar recht door die grote gangen, dan kom je vanzelf in die zaal. En dan komen we ook Peter tegen.
Dag Didde, welkom. Kom binnen, neem plaats, daar staat een grote fauteuil al voor je klaar. Hoe is het met je?
Goed, hoe is het met jou?
Ah, ik voel me hier als een vis in het water als ik hier mag zijn.
Jij
ook,
ja, zeker, helemaal.
Ja, je hebt wel echt een prachtige werkomgeving hier.
Blij die, ja, we zijn blij die lach op je gezicht te mogen zien. Want ik kan me voorstellen dat jouw jeugd heel anders is geweest. En daar gaan we dan nog over hebben. Ik vind het geweldig dapper dat je zelf hebt aangeboden hier het verhaal over je jeugd te komen vertellen.
Hoe zou je jeugd met een paar woorden omschrijven?
Ja, eenzaam, dat is echt een hele grote.
Ja, dat is natuurlijk een hele grote.
Ja, onveilig. En ik denk
niet gehoord
niet
worden.
Niet begrepen, ja. Ja. Ja, wellicht wel gehoord, maar niet begrepen.
Ja, ja.
Niet gered ook eigenlijk, een beetje hulpeloos. Ik had het idee dat ik aan het schreeuwen was van help mij, haal me hier weg.
Ja, maar niemand reageert.
Ja.
Dat is heel, ja, dat is heel, heel, heel ernstig. We gaan eerst de luisteraar even vertellen waar we het dan vandaag over gaan hebben. Didde, welkom. En laten we je eerst voorstellen. Je bent Venlose, heet dat dan, hè? Officieel.
Ja, en ben ik geadopteerd.
Ja, ik weet het niet. Venlose. Je woont in Venlo, toch?
Nu op dit moment woon ik in Blerik.
Ah, ja,
dat is
Blerik.
Het verschil, ja.
Blerik, ja.
heb ik geleerd, ja, als echte Venlonaar.
Ja.
24 jaar, ja. En ik ben eigenlijk opgegroeid in Reuven, net zoals al andere Didde. Wij zijn allebei in hetzelfde dorp opgegroeid.
En 4 dagen per week.
Werkzaam bij Coffee Lovers in Venlo. Waar ze de beste cappuccino ooit hebben.
Oh, ja. Waar zit Coffee Lovers?
In het gebouw van de bibliotheek.
Oh, in de Nieuwstraat.
Ja, in de Nieuwstraat.
Heel goed, heel goed. Hey Didde, uit wat voor een gezin kom je? Kun je daar iets over vertellen? Wat is de gezinssamenstelling?
Ja,
woon in Reuven, zei je?
Ja. Ik ben wel geboren in Zuid-Limburg, dus ik heb sowieso heel veel al verhuisd voordat ik überhaupt 10 was. Voor mijn gevoel dan, want je wordt echt een beetje uit je grond gerukt en dan poep, ergens anders neergezet.
Wat was dat voor een gezin? Vader, moeder, samengesteld gezin, heb je me verteld?
Ja, ik kom uit een samengesteld gezin. Ik heb in mijn huishouden ben ik de middelste, zoals ze dat zeggen. Ik heb een jonge zusje.
Van hoeveel?
Ik heb een jonge zusje en dan 2 oudere broers.
Ja.
En mijn moeder die is nu voor de 4e keer een paar jaar geleden getrouwd.
Ja.
En mijn vader, dus mijn biologische vader, die heeft met 2 verschillende vrouwen kinderen gekregen. Waardoor ik ben van mijn moeder en mijn vader. Mm-hmm. En mijn vader heeft dan ook nog met een andere vrouw 2 kinderen.
Wat ik me afvraag, maar die vraag die kun jij beantwoorden. Want daar heb ik al heel lang afgevraagd eigenlijk van die samengestelde gezinnen. Ik ben er geen voor. Maar dat is mijn mening. Maar hoe werkt dat? Dan op een dag waaien je er ineens zo 2 andere kinderen binnen of zo?
Nee. Ja, ik kan me gewoon altijd herinneren dat mijn stiefvader er was. En ja, daar was ik me wel heel bewust van dat natuurlijk niet mijn biologische vader was, maar dat was wel papa. En toen die een nieuw kindje kreeg ik gewoon een zusje. Dus voor mij was het, omdat ik natuurlijk geen, zeg maar, volbloed siblings heb. Zou ik je niet kunnen vertellen wat er anders is. Wellicht dat ik wel in de bonding door mijn lastigere jeugd, zeg maar, wat gemist heb.
Want dat samenstelde gezin, dat was er al vanaf je geboorte.
Ja.
En dat maakt de situatie natuurlijk
Ja,
anders.
Dus ik ben het niet anders gewend. Mijn 2 oudere broers, daar heb ik wel altijd verschil in gezien, zeg maar. Daar ben ik heel eerlijk in. Hun zijn gewoon echt 2 handen op 1 buik. Hun verschillen ook veel minder in leeftijd. Ja, ik was middelste, dus ik had een heel jong zusje en een hele oudere broer.
Hey, Diede, wat was je als kind voor een type? Je noemde jezelf een stuiterbal.
Ja, overal waar ik kwam was het ook altijd zo van, ja, jij kan niet uit, of wel. En dat is heel dubbel, want dat is een snijdende zin. Want aan de andere kant zeg je tegen iemand van, doe nou eens rustig.
Hmm?
Dat is heel pijnlijk, want ik voelde mij niet rustig. Ja. Zo was ik niet.
We gaan het over een hele moeilijke jeugd hebben. Dat even voor de luisteraars. Waar begonnen de problemen?
Ik was altijd wel lastig. En dat merkte ik, dat zag ik terug op de basisschool. Daar werd ik gepest. En dan heb je het echt over groep 4, groep 5. Daar begon het echt al. Het pesten en het onveilig voelen op school.
En waarom werd je gepest?
Ja, ik was anders. Ik was te druk te maken. Anders? Ik was raar. Ja, ik weet niet. Ja, ik ken mezelf op mezelf. Maar ja, ik was gewoon. Ik ging dan optreden voor andere klassen en zo, weet je wel. En ik heb heel lang nog in de klas zitten duimen. Ik was gewoon echt dat hele rare kind. En nu,
maar je speelde dat ook een beetje, of niet?
Nee. Ik had echt oprecht een passie voor optreden en gewoon mezelf zijn. En dat werd heel snel afgestraft.
Dus je had niet echt het gevoel dat je anders was. Zeg ik dat goed?
Jawel, dat viel mij wel op, weet je. Maar het was niet alsof ik het even normaal kon doen. Dat was ook gewoon een... Ja, gewoon hoe ik wist wie ik was, zeg maar. Gewoon, dat voelde gewoon goed. En dan naarmate tijd ga je op een gegeven moment schuldig voelen... als je ziet dat mensen weer zitten te...
Of laat ik het anders stellen. Waarom ben ik anders?
Ja.
Is dat een vraag?
Ja.
Ja, nou, ik denk dat tegenwoordig zijn we veel meer open. Maar ik was gewoon, denk ik, dat luide kind dat niet stil kon zitten. En dat was heel inconvenient voor heel veel mensen.
Maar was dat om gezien te worden? Gehoord te worden? Je had behoefte aan aandacht?
Nou, nee, want ik denk dat nu op dit moment heb ik dat niet meer. En ik ben nog steeds echt in de kern, nog steeds dat kleine meisje. En ik voel daar heel veel identiteit mee. En nu heb ik daar gewoon vrede mee gevonden.
Ja. Hoe gaan leraren daarmee om?
Ja, leraren waren gek op mij. What? Ik was echt, ja. Ik was altijd veel hechter met leraren en
dus
docenten.
Dus je stimuleerde het eigenlijk.
Ja, nou, ja, weet je wat het is? Ik was wel gewoon heel slim. Dus ik was wellicht wel te luid en zo. Maar ik haalde gewoon goede punten. En ik vond het wel belangrijk wat ik leerde.
Ja.
En omdat je anders was, had je wel vrienden en vriendinnetjes in die tijd? Of was je toch
spaarzaam.
Wel
spaarzaam. Ik had wel korte vriendschappen. Maar ik ben wel heel veel alleen geweest. En op een gegeven moment dan voel je ook dat je anders bent. Dus dan voel je ook heel erg die afwijzing steeds. En dat vond ik heel moeilijk als jong meisje. Van dat dan mijn vriendinnetje dan andere vriendinnetjes had. En die vonden mij dan niet aardig. Weet je wel. En dan wilden ze mij niet meer met mij omgaan. Omdat ze dan te horen kreeg van ja, maar zij is zo raar. Weet je wel. Dus dat is zeg maar... Voor mij was het eigenlijk elke keer... aan elke vriendschap komt wel een einde.
Ja, ja.
Oh, ja.
En op een gegeven moment kom je dus van die basisschool af. We gaan naar de middelbare school. Dus de leeftijd zeg maar tussen 12 en 16. Toen brak eigenlijk jouw moeilijkste tijd aan.
Ja.
Wat gebeurde er eigenlijk allemaal?
Ja, ik denk gewoon de samenkomst van een onveilig thuis... met ik, die gewoon heel erg aan het puberen was... Wat normaal is natuurlijk tussen die leeftijden. Laten we dat heel even benadrukken. Zeg maar pubers, laat ze lekker puberen. Daarbij ook nog op school moeilijkheden. En,
welke moeilijkheden?
Ja, op een gegeven moment toen ik ouder werd... begon ik gewoon echt typische tekenen van ADHD te vertonen. Dus ik kon mijn concentratie dan niet bijhouden. Ik raakte de klaslokalen kwijt. Ik snapte platte gronden niet, weet je wel. Dus dan... Weet je wel, dan was ik aan het zoeken en ik kon hem niet vinden. En ik was wel slim en dat merkten ook veel mensen. Van, ik was wel intelligent, maar ik had gewoon niet de concentratie en de focus om iets erin te knallen of te leren, zeg maar. En toen op een gegeven moment hebben ze mij dus ook van VWO naar VMBO-T gezet. Want in VWO, dat was de eerste klas op Larry Jakum College. Dat was de eerste klas waar ik geaccepteerd werd en gewoon echt als vriendelijk ontvangen werd. Echt na 2 maanden of zo heb ik gezegd van ja, dit gaat echt nergens in. Ik had alleen maar 3 en dat was helemaal niet vanwege een intelligentieprobleem. Echt puur gewoon omdat ik kon niet ook nog thuiskomen en dan ook nog gaan leren. En dan weet je wel, daar had ik helemaal niet de energie voor.
En VBO-T, dat is?
Theoretisch. Dus dat is geloof ik vergelijkbaar met de MAVO.
Oh ja, ja klopt. En hoe was dat thuis, die situatie?
Ja, ik heb een hele lastige moeder.
Nog 6 noemde je haar?
Ja, ja. Ik denk dat dat wel de grote kern ervan is. Mijn moeder die heeft heel veel moeite met emotionele steun en empathie. Dat zijn twee hele belangrijke dingen, denk ik. En als pubermeisje was ik heel... Ja, ik ben nog steeds een heel emotioneel persoon. Maar ja, dat werd alleen maar uitvergroot. En daar was totaal geen ruimte voor. Dat was zeker in samenkomst met die depressie die eraan kwam. En waarin ik te maken heb gekregen met van self-harm tot verslaving. Tot echt van alles en nog wat.
Ja.
Verslaving wel pas toen ik ouder was, moet ik zeggen.
Ouder wanneer?
Ja, dat was echt meer toen ik 18, 19 was. Maar toen ik tussen de 14 en de 16 was, 13, 14... toen begon zeg maar de opname bij Mutselstichting. En ze is depressief en ze is agressief. En ze kan zich gewoon niet normaal gedragen in principe, zeg maar. En mijn moeder die ging daar heel erg op een... Ik moest me bijna schamen voor het feit dat ik zo emotioneel was. En dat werd mij ook heel duidelijk gemaakt. Dat... ik gewoon eens normaal moest doen. Dat is eigenlijk gewoon op elk gebied. Ik mocht niet keihard lachen, maar ik mocht ook niet keihard huilen. Ik mocht niet gillend thuiskomen van geluk, want dan was ik te druk. Mm-hmm. Maar ik mocht ook niet huilen over het feit dat ik zo depressief was en alleen was, want ik had geen vrienden. En want dan was ik zielig aan het doen. En dan was ik. En dat is heel lastig voor een meisje van 15 om dat te begrijpen.
Maar is het voor die ouders niet net zo moeilijk om te begrijpen?
Ik denk dat het heel erg moeilijk is geweest voor mijn moeder. Ik denk echt oprecht, en ben ik van overtuigd dat zij niet blind... Zij, voor haar gevoel, in haar perspectief, heeft zij gedaan wat ze kon.
Ja.
En ik heb daar ook een stukje vergeving in gevonden, van het is oké zo.
Ja, want je hebt dan twee karakters, dat kan niet anders dan botsen.
Ja. Ja, ik was echt het tegenovergestelde van mijn moeder. En ik denk ook dat er een stukje bijna jaloezie doorheen kwam of zo. Omdat ik, ja, ik weet het niet waar ze dan precies naar opkeek. Of... Ze heeft altijd één knelpunt met specifiek mij gehad. En heel veel daarvan is onbegrip. En tuurlijk, ja, je kunt haar een slecht mens daarvoor vinden. Maar zij leeft in die realiteit.
Want hoe ging je die andere kinderen daarmee om? Ik bedoel...
Afsluiten. Ja? Kijk, ik was degene, ik trok mijn mond open. En ik werd gesnoerd. Mm. Hun waren degene die zeiden ja.
De lieve
supportive moeder is er altijd voor mij. En dan achter de, ja, weet je, achter de rug dan werden er waarheden gesproken. Maar ja, dat is
op een gegeven moment escaleerde
milieu.
Dat.
Ja, ja.
Diede, is dat ook de periode geweest dat je jezelf ging afvragen of je wel bestaansrecht had?
Ja, mijn moeder die heeft heel veel spijt van haar kinderen, zegt ze.
Oh, en, dat is wel aardig om te horen.
Ja, en daardoor, door dat keer op keer te horen te krijgen, ga je op een gegeven moment echt als kind twijfelen van, ja, maar wat doe ik hier dan? Als mijn vader, want laten we hem ook niet vergeten in het verhaal, letterlijk zegt van, ik wilde jou niet. En je moeder zegt vervolgens, ja, ik wilde jou ook niet. Dan krijg je op een gegeven moment echt vraagtekens boven je hoofd. Maar jongens, als er niemand van mij houdt, als er niemand oprecht voor mij wil zorgen... Dan wat doe ik hier?
En waar kun je die emoties dan nog kwijt? Vader luistert niet, je moeder luistert niet.
Op jezelf. En dat klinkt heel hard. Mm-hmm. Dan ga je echt oprecht gewoon naar jezelf kijken en bogen. En dat is echt... Dat gun ik niemand om letterlijk de spiegel in te kijken... en gewoon te wensen van... Dit wil ik niet meer.
En kwam daar ook dat drugsgebruik uit voort?
Ja, dat was echt een toevluchtsoord en het even niet hoeven voelen. En dat klinkt zo stereotypisch,
maar dat
is wel echt zo. Maar ja, ook nee, een stukje, je hebt geen ander geluk en dit laat mij gelukkig voelen.
Ja.
En dat is heel gevaarlijk, want dan ga je 100% van jou wat jij nodig hebt aan geluk, ga jij uit één ding halen en dat is verslaving.
Ja. Die op die 16e escaleert het.
Ja.
Ja.
En dan word je zelfs uit het huis gezet.
Ja,
door je moeder.
En dan?
Wat was de aanleiding?
De aanleiding was heel gecompliceerd. Ik denk dat daarin heel erg twee perspectieven zijn en dat respecteer ik ook. Mm. Ik ga niet onderhandelen met iemand waar niet mee te onderhandelen valt. Maar ik ben misbruikt geworden. En tijdens die tijd is mijn moeder er ook achter gekomen dat ik om te gaan met mijn emoties af en toe een jointje rookte. En toen is zij helemaal losgegaan. En dit is echt een kort geknipt verhaal eigenlijk. Want dat is, daar gaan ze nog 100.000 hoofdstukken in. Maar daar komt het op neer. Dat ze tegen mij zei van als jij liegt over dat, dan lieg je ook over je misbruik en over het feit dat je verkracht bent. Mm. Dus dan wil ik je niet meer in huis hebben. En een vriendinnetje die heeft mij uiteindelijk ook geholpen met mijn spullen uit mijn huis halen.
En dan?
Zij heeft echt gewoon gezegd van ja, maar dit kan niet. En dat mijn moeder me zei van ja, maar ja, mijn leven ruïneren, dat kan ook niet. Mm. Terwijl als je daar nu over nadenkt, ik was 16.
Ja,
en waar vond je onderdak dan?
Ik heb 3 weken heb ik mogen overnachten in de garage van een vriendin. Totdat echt hals over kop zij ook zei van ja, haar vader die zei dan van ja, maar dit, nu kan ze hier niet meer blijven. Dat was ook best wel een onstabiele situatie. En dat wist ik ook wel van oké, dit gaat niet lang duren. En toen ben ik bij Mutselstichting terechtgekomen voor de 2e keer.
Maar je zit toch heel, als ik dat allemaal op een rijtje zet, hè, je bent misbruikt, je moeder moet je niet, op school dat gaat fout, ja. Je zit aan de drugs. Wat is dan nog goed eigenlijk? Of waar hou je nog aan vast?
Ja,
was dat het moment misschien dat je denkt, ik moet hulp zoeken?
Nou, weet je, dat is het hele, ja, tussen aanhalingstekens, het grappige van het verhaal, het ironische,
ja.
Is dat was al hulp. Iedereen wist, zeg maar, van dat mijn moeder op die manier met mij omging. Ik liet de berichtjes lezen aan school. Ik liet de lappe tekst met afgunst en haat lezen aan hulpverleners. En ik weet niet waarin dat fout is gegaan. Maar iedereen die dat op dat moment had gezien, die had mij eigenlijk uit die situatie al lang weg moeten plukken.
Ik wou net zeggen, want niemand die dan eens een keer naar je moeder gaat en een keer met je moeder gaat praten.
Ja, maar zij sloot gewoon de deur. Dan was het van, oké, doei. Ik kom niet meer naar school. Zo. Ik kom niet meer naar die psycholoog. En zo makkelijk was het.
Ja, dan heb je geen moeder meer dus. Nee, want dit kun je geen moedergedrag noemen.
Nee.
Ja.
Nee. En dat is ook een van mijn grootste irritaties aan mensen. Is dat ook bij de eerste keer dat ze er vaak achter komen dat iemand, een kind, geen contact heeft meer met het ouderlijk figuur. Ja. Is dat ook het eerste wat ze vragen. Het is altijd, oh, maar ja, tijden veranderen, dus wellicht vergeef je haar nog wel. Of is wel je moeder, weet je.
Wie zegt dat? Dat zegt zo'n hulpverlener.
Nee. Die laten jou heel erg in je eigen keuze. Dat moet ik wel echt zeggen. Hun spreken daar ook geen oordeel over uit of zo. Dat was ook een van de redenen waarom het heel lang duurde voor mij om wakker te worden. Om door te hebben van, hey, dit is niet oké, hoe er met mij omgegaan wordt. Ook een stukje volwassenheid heeft haar aan bijgedragen. Maar ja, je leeft in de realiteit van, ja, dit is normaal. En dus zelf ga je ook niet om hulp zoeken. Dus je zit bij een psycholoog en je vertelt hoe het allemaal gaat.
Ja.
En dan krijg je ook geen, dat er een alarmbel afgaat. Of van, weet je, in mijn ervaring, wellicht is er een telefoontje gedaan naar een kinderbescherming of een sociale dienst. Want in de therapie en in die wereld zat ik al. Vanaf dat ik 4 jaar oud was. En niemand heeft daarin gedacht van, oké, misschien is een alternatief als een pleeggezin. Of
ja.
Ik denk dat het oprecht beter voor mij was geweest. En ook voor de rest van mijn broertjes en zusjes. Want dit was gewoon geen gezonde situatie.
Nee,
en
niemand, ook voor hun niet.
Nou, ja.
Nee, maar ik kwam zelfs in een opvanghuis terecht.
Ja.
En ik kan me in het voorgesprek herinneren, dan zit je toch allemaal met mensen om je heen. Met veel problematiek. En je gaf al aan, ja, dat was eigenlijk niet de omgeving waar ik moest zijn.
Nee.
Het stimuleert ook niet echt.
Nee. En keer op keer was het hetzelfde. Je werd dan steeds van plek naar plek geplukt natuurlijk. Want je wordt ouder, dus dan val je niet meer onder dat systeem. Dan val je onder dit systeem. En dan moet je weer ergens anders naartoe. En dan sluit die stichting weer. En in de tussentijd zit je gewoon continu omringd met mensen die bijvoorbeeld niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Ja, precies.
Die dus echt oprecht gewoon hygiëneproblemen hebben. Mensen met heftig drugsgebruik die tot laat in de nacht lijnen liggen op te snuiven ergens in de hoek. Je komt mensen tegen die helemaal onder de self-harmscar zitten. En daar neem ik niet de empathie van weg. Ik heb alle empathie in de wereld voor mensen die het zwaar hebben. Mm-hmm. En ik wilde ook echt benadrukken dat er is niemand die ik dat gun. Ja. Maar voor mij op dat moment maakte dat eigenlijk alleen nog maar erger. Want
ja, tuurlijk.
Ik had totaal geen ruimte om aan mijn eigen trauma de rekening mee te houden. Want altijd was er wel iemand aan het uitflippen. Of helemaal een verdriet. Of er was een ambulance. Omdat er iemand. Dus omdat je allemaal die mensen bij elkaar zet, is het één negatieve bal van woede en verdriet. En daar zit je dan in.
Want hoe probeert zo'n opvangthuisje te helpen? Ja, je mag daar eten, je krijgt als je slaapt.
Voor mij was het de tweede keer ook echt alleen dat. Zeg maar echt het feit van, oké, dan hoef je niet op straat te slapen.
Ah ja.
En wat doet dat met het vertrouwen in de maatschappij als je in zo'n situatie terechtkomt? Er zijn natuurlijk heel veel hulpverleners die zich dan met jou bemoeien. Heeft dat ook nog effecten op? Of
ja.
Laat ik het anders stellen. Op een gegeven moment, er moet een punt zijn geweest dat je een weg gekozen hebt om eruit te komen.
Ja.
Want je bent eruit gekomen, anders zat je hier natuurlijk
zeker
niet. Maar wat is dat moment geweest? Wat is het moment geweest dat jij zegt, ja, dit is mijn weg, dit is de manier waarop ik hier goed uit kan komen? Kun je dat omschrijven of zijn dat meerdere momenten geweest? Hoe zag dat proces eruit?
Ja, ik denk dat je daar de spijker op de kop tikt. Er zijn meerdere momenten geweest.
Zoals?
Ja, het begon eigenlijk bij mijn ex-vriend. Die begon te vertellen van, hey, wacht eens even. Zo horen ouders niet met hun kinderen om te gaan. En ook een pedagoog waarmee ik in sessie zat, die meekreeg van, oké, wat is dan wat je te horen kreeg als kind? En dat er echt tegen mij werd gezegd van, maar dit is niet normaal. En ze zagen ook op een gegeven moment van, als ik dan naar huis ging, dat mijn hele houding, mijn schouders ging omlaag. Ik praatte zachter. Ik dook echt onder in mijn eigen huid. En dat zijn allemaal kleine dingetjes. En dat mensen jou eindelijk openhartig vertellen van, hey, Diede, weet je, dit is niet goed. En ook op een gegeven moment ga je in gesprek met therapeuten en zo. En dan gaan ze je vertellen van, ja, weet je, zij gaat waarschijnlijk niet veranderen. Alleen jezelf kun je veranderen. Dat is echt zo'n key zin, zeg maar, in de mental health journey. Van ja, je kan de wereld niet veranderen, alleen jezelf. En op het begin denk je van, oh my god, weet je wel. Maar op het begin gaat het snapje, weet je wel. Snap je van, oké. En dat besef heb ik heel erg gehad bij mijn moeder. Van, oké, dit gaat niet veranderen. En ik kan ook geen vrede nemen met het feit dat dit het is. Dus daar heb ik het contact mee verbroken toen ik een jaar of 18, 19 was. Dat was wel niet helemaal in mijn eigen beslissing. Ik was daar wel naartoe aan het werken, maar helaas is die keuze uit mijn handen gerukt. Ik heb ook eigenlijk nooit meer iets van haar vernomen. En daar heb ik ook vrede mee. Dus om terug te komen op de vraag die ik echt heel vaak krijg. Ja. Nee, ik ga geen spijt hebben, want ik ben zo zielsgelukkig zonder mijn moeder in mijn leven. En dat is echt het beste, zeg maar, chapter van mijn leven geweest. Van oké, eindelijk kan ik wel gaan geloven dat ik het waard ben om van te gaan houden.
Maar één punt slaan we nog over, als ik me goed herinner. Er is ook een moment geweest dat je euthanasie wilde plegen.
Ja, dat was inderdaad.
Dan moet je toch
periode
wel echt heel ver aan de grond zetten.
Ja, ik zat op een gegeven moment op een punt dat ik 5 gram per dag wiet werd, weg aan het roken was en gewoon geen baan had, geen opleiding had. En elke dag pijn had. Ik heb fibromyalgie, dat is een vorm van reuma. En al die samenkomsten van depressie, de pijn die ik fysiek en mentaal voelde, en de druk van school heeft mij gewoon helemaal uit elkaar doen laten vallen. Toen ik op een gegeven moment een jaar, dat was ook 19 zoiets. Mm-hmm. Dat was eigenlijk allemaal best wel kort op elkaar.
Yeah.
Toen ik 19 was. En toen ben ik eigenlijk in een hele routine gekomen van, oké, ik wil hulp, want zo kan het niet. Maar ik weet niet wat er dan de opties zijn. En toen raakte ik verstrikt in een moment van, ik heb nu eigenlijk al jarenlang hulp en ik krijg van alle kanten therapie en dan verandert helemaal niks.
Uh-huh.
En ik heb nog steeds pijn en nog steeds zuigt het allemaal. En ik was dan wel samen met mijn vriend, maar zelfs tegen hem zei ik van, ja, ik kan dit niet meer. Ik wil dit niet eens meer. Ik kan niet kijken naar een punt Waar het stopt, waar het gewoon heel even gewoon stopt. En toen ben ik naar de huisarts gegaan en heb ik gezegd van, ik kan dit echt niet meer. Ik wil euthanasie.
En hoe reageerde hij?
Ja, ja. Je zag dat het hem wel choqueerde. Alleen, hij had wel echt zoiets van... Hij ging er heel medisch mee om.
Oh, ja.
En hij was zo van, oké. Okay. Ja, natuurlijk wel ook het wat erg, weet je wel. Maar ook, toen ging hij kijken naar mijn medicijnlijst. En toen was hij van, ja, je slikt nog geen antidepressiva. Dus dan gaan we maar eens proberen, weet je wel. Heel goed overigens. Want dat is een van de andere turnpoints geweest. Toen ik op een gegeven moment mijn juiste antidepressiva vond... is echt voor mij de therapie aangaan... Ja. überhaupt de zware therapie mogelijk gemaakt. Want dat was zo'n stabiliserende factor. Dan wil je therapie. En dan zeggen ze, ja, maar dan moet je nuchter zijn. En dat kon ik niet. Ik kon niet 6 weken lang niet blowen.
Oh, ja.
En dat was een eis. En toen ben ik dus eerst in weer het verslavingscircuit terechtgekomen. Ja. Van oké, je moet afkicken. Oké, hoe ga je dat doen? Nou, dan ga je naar een zorginstelling. En dan kom je weer bij de zorginstelling. En dan vertel je weer vervolgens het hele verhaal. En ga je... geef je aan eigenlijk wat je verwacht van die zorginstelling. Nou, ik wilde niet intern. Omdat ik dus al meerdere malen onder, zeg maar, instellingen heb gewoond. En dat wilde ik niet meer. En toen zei ze, nou ja, dan kunnen we je niet helpen. Want dat moet. En toen was ik zo, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dus prima. Dan doe ik het zelf wel. Dus ja.
Ja, cold turkey.
Cold turkey. Ja, echt. Ik heb een datum afgesproken met mijn ex. En gezegd van, oké. Dus die avond daarvoor roken we ons laatste jointje. En vanaf dan is het gewoon klaar.
Ja?
Ja, en dat is heel lang heel erg goed gegaan. En ja, zoals je met verslaving vaak...
Knap.
Ziet. Ja, dank je.
Ja, dat is wel super knap, ja.
Ja, maar ja, weet je, verslaving is niet... bij de eerste keer verstopt zijn gelijk zo van woe, weet je wel.
Mm-hmm.
Daar gaat... Ik denk dat het heel erg een combinatie is van heel makkelijk terugvallen in de gewenning. En daarbij ook... als je factoren eromheen niet verandert, dan tuurlijk. Zodra er iets gebeurt, dan snap je weer terug.
Ja.
En dat is bij mij ook zo gebeurd. En toen heb ik mijn hele omgeving aangepast.
Hoe doe je dat? Iedereen
uit elkaar
afscheid,
gaan met mijn ex.
Oh ja. Een heel nieuw leven opbouwen.
Echt
eigenlijk.
Een heel nieuw leven opbouwen. En ook gewoon klaar zijn met je ouders. Afgesloten chapter. Beide. Klaar. Ik ga me nu zo op mezelf, weet je wel. En iedereen die erbij komt, mooi meegenomen. Maar ik ga niet mijn best doen om andere mensen tevreden te houden in mijn leven. Het is mijn leven. En echt die autoriteit terugnemen. En zo langzaam ook die therapie gaan doen. Op mijn eigen beentjes, weet je wel. En dat ook afronden. Al die mijlpalen, zeg maar, van... Oké, ik ben nu cold turkey gestopt, weet je wel. Volgende stap, oké. We gaan praten met iemand die weet, dit is jouw volgende stap. En ook daarbij zeggen van, nee... Dit is mijn laatste optie.
Ja.
Als het hierna niet oké gaat, als er niet een grijntje hoop is, klaar. Dan heb ik het geprobeerd. Dan ben ik een x-leeftijd. Ik was niet, zeg maar, met mijn depressie en de hele trammeland nog gebleven tot dit punt waar ik nu ben. Mm-hmm. Dan had ik niet heel veel tijd meer gegeven.
Je hebt wel een sterk karakter.
Dank je. Ja, dat is positief iets, toch?
Nee, maar ja, dat is zeker positief. Maar je hebt nogal moeten vechten om eruit te komen,
je hebt,
denk ik.
Je hebt heel wat stappen gezet daarin, in het herstel.
Ja.
Heb je nog het gevoel dat je nog meerdere stappen moet zetten?
Oh, zeker. Ik denk dat je nooit klaar bent met leren.
Dat is waar.
Ik denk echt dat hoe oud je ook bent, je hebt altijd ruimte voor zelfreflectie en groei. Maar ik heb nu wel gewoon de gereedschappen om dat te doen.
Mm-hmm.
Heb je nou ook weer wat balans in je leven gevonden? Wat rust, laat ik het dat zeggen.
Ja, zeker.
Het blijft natuurlijk een stuiterbal, mag ik dat zeggen. En, maar die heb je wel gevonden.
Dat vind ik positief trouwens.
Ja, positief is dat.
Ja,
toch?
Ik vind van wel.
Ja, laten we dat ook gewoon met z'n allen gewoon even afspreken. Van hey, mensen nee, met meer energie mogen er ook zijn.
Als je daar, het ligt natuurlijk aan de manier waarop je ermee omgaat.
Mm-hmm, tuurlijk.
Maar aan zich is er niks mis met een stuiterbal. Ik denk dat ik ook wel een losbol kan zijn. Maar dat hoort toch ook bij het leven? Dat hoort toch ook bij je leven? En dat is toch ook een bepaalde persoonlijkheid?
Ja, precies.
Dus ik zie dat niet als negatief.
Ja, maar we hebben tegenpolen nodig, hè?
Ja.
Ook de rustige karakters kan ik heel erg waarderen. Ik ben zelf heel erg, ik trek mezelf heel erg naar rustige mensen toe. En dan kan ik lekker tussen ze stuiteren, weet je wel. En dan voel ik mij in mijn element.
Ja, en je begon er vanavond ook mee. Je bent heel emotioneel.
Ja.
Ja. Dat is de basis eigenlijk van die stuiterbal.
Ja. Ja.
Wat verwacht je nog van het leven?
Wat
zijn jouw ambities? Wat zijn je dromen? Mag je dromen?
Ja, kijk, weet je... tuurlijk heb ik dromen. Ik heb niet één vast punt waar ik denk van... Oké, ja, dan ben ik succesvol. Dan ben ik, zeg maar, goed. Maar ik heb wel een visie in mijn hoofd. Van wat zijn, zeg maar, mijlpalen die ik nog wil bereiken. Mm. Ik wil sowieso doorgroeien in mijn carrière.
Want waar sta je nu?
Ja,
je nu, bent clean.
Ja,
je
ja,
hebt werk.
Ik heb een weg gevonden wat in mijn drugsgebruik.
Wat moet nog opgelost worden eigenlijk? Wat moet nog opgelost worden? Je bent clean, je hebt je werk, je hebt een relatie, je hebt een onderdak. Wat scheelt er nog aan?
Nou, nogmaals, ja, ik rook wel een jointje, nog steeds.
Ja.
Op een hele,
maar dat heb je onder controle.
Op een hele gecontroleerde manier, inderdaad. Maar ja, eigenlijk mijn relatie zit heel erg goed. Ik heb echt de liefste vriend van de wereld. Ik heb 4 hele mooie huisdiertjes die mij vergezellen. Ja. Ik heb een hele leuke baan waarin ik heel graag door wil groeien. En waar ik ook echt elke dag mijn best voor doe, zeg maar.
Mm. Wat mis je nog?
Wat ik nog mis?
Wat ontbreekt?
Ik denk dat ik meer met muziek zou willen doen.
Ja.
Alleen daar zit nog wel een angst van mij.
Maar angst dat is voor.
Ja, ik heb heel erg podiumvrees. Ik vind op
vanavond
een podium
blijkt er niks
staan.
Van.
Ja, maar dit is op een veel relaxere vibe. Maar op een podium heb je die lampen op je gezicht. Uh-huh. En mensen die naar je kijken. En ik heb altijd de boodschap gekregen van ja, van mijn moeder uit dan. Van ja, je kan niet zingen, dat kun jij niet. En weet je wel, dus daar zit nog een stukje van oké, dit is wel iets wat ik eigenlijk zelf heel graag wil overwinnen.
Hmm. Maar eigenlijk had je die lampen vroeg al op je gericht. Want ja, de manier waarop je op school met iedereen omging, dat was pure aandachtsvragen, toch?
Ja, nee, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat ik gewoon heel apart was.
Ja,
Ik denk dat ik wel inderdaad gewoon graag in de spotlight staan vind ik weer zo'n negatieve aanhang hebben. Ik denk dat ik gewoon een heel sociaal persoon ben en ik heel graag verbinding zoek met mensen. En dat is ook, zeg maar, waarom ik zo'n liefde heb voor muziek. Van wat is meer verbindend dan samen aan lekker nummer luisteren. Maar ik denk niet dat er een vorm is van aandacht zoeken. Ik denk dat het meer een vorm is van gehoord willen worden.
Ja,
hey, als je anderen een boodschap zou willen meegeven, wat zou je anderen willen meegeven?
Wees gewoon lekker jezelf. Gewoon echt blijf bij jezelf. En dat is zo'n, ja, weer zo'n standaard opmerking. Maar ik denk, als jij niet gelukkig bent en wie jij bent op dit moment, dan verander jezelf. En ga worden wie jij wil zijn, want het kan. Het ligt daar, recht voor je. Alleen, ja.
Het is mooi gezegd.
Het is
want
moeilijk.
Uiteindelijk begint alles bij jezelf.
Alles.
Zullen we dat zelfliefde noemen?
Ja, zelfliefde is zo mooi.
Dan zullen we dan ook zeggen dat liefde de grootste en sterkste kracht is die er is.
Zeker.
Nou, misschien heb ik nog wel een boodschap voor je. En dat is dat wij, Bert en ik, samen een enorme bewondering hebben dat je dit verhaal met ons wilde delen.
Ja, absoluut.
Want het is niet niks om zo over je privézaken te praten en wat er gebeurd is in het gezin en wat op je weg kwam en alles.
Klopt.
Ik denk dat je een spiegel kunt zijn voor heel veel andere mensen met vergelijkbare problematiek of zorgen. En daarom verdien je van ons een hele grote pluim.
Dankjewel.
Kijk, kom je.
Bedankt dat ik mezelf mocht laten horen.
In de helft of fame, hè? Oh ja, die moeten we wel nog een foto van maken.
Laten we nou, Bert, we zien hier een hele mooie vrouw zitten en er eigenlijk met enorme kracht in zich.
Ja, vind ik ook.
Nou, en we zijn ervan overtuigd dat je het nog heel ver gaat brengen. We wensen je alvast een hele mooie toekomst, maar je hebt nog iets voor onze luisteraars.
Ja, ja.
Je hebt een zelfgeschreven gedicht.
Ja, klopt.
Daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Ik geef je nou het podium. Met alle schijnwerpers die erop gericht zijn. Je hebt een aandachtig luisterend publiek.
Ja, geweldig.
Nou, laat ik beginnen. Ik heb dit gedicht geschreven voor een vriendinnetje van mij. Die zat er heel zwaar bij. En ik wilde toch mijn verwondering voor mensen die het zwaar hebben. En mijn creatieve factor werd eigenlijk een beetje door haar getriggerd, weet je wel. Zij zat het heel zwaar bij en ik wilde haar opfleuren met een persoonlijk iets. Het heet Tree. As a seed, oh so small, she stands through it all. Her appearance won't even make you desist. Perhaps she was just fragile. Or maybe just missed. She is not alone in this vast field and found herself surrounded. There was something wrong, she guessed. In her soil, she never felt grounded. Not a lot has changed as she came out. She stood there through and through as a sprout. A seedling was meant to flourish and not to drool. There was something wrong as the others were playing it cool. In this garden, she stands here with them. They were getting so big, getting a real stem. She feels different as she is small. Her stems are weak and soft. The others look so tall. The wind whispers, "You don't have a chance. I will get the best of you. I will tell you in advance." The rest now was a small tree. Nothing too crazy. She feels the pressure. She must be hasty. In a draft, I hear, she must be deficient. I will help her, someone said consistent. Then swooped up and put to shelter, changed her soil, watered and held her. She felt the sun on her leaves, loved and hydrated. It took a while, but finally acclimated. Full with new stems and a bunch of green, she finally felt as a sight to be seen. With flowers and nubs, she started to glow. It makes you think, what more could she show? It is not about next week, it is about today. As I'm sure about this flora, she will be okay. I am happy, even though I'm not a tree. I'm a flower, and so is she.
Heel mooi. Dankjewel, Diede.
Heel mooi, dankjewel.
We wensen jou een hele mooie toekomst toe.
Dankjewel.
En weet en vergeet vooral niet dat het Huis van Verhalen staat ook altijd voor je open. Ook als dat nodig mocht zijn, als dat wij een luisterend oor kunnen bieden. Dus we vonden het heel fijn jou als gast te mogen hebben. We wensen je het allerbeste toe. Dankjewel, Diede.
Dankjewel.
Bedankt. Ja,